Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De weg kwijt. Met bewust een vraagteken en een uitroepteken. En ik hoop dat u dat in de loop van de prediking zult gaan verstaan. Ons tekstgedeelte brengt ons midden in de nacht bij de tere binten van Mamre. Daar staat een man in het duister en hij blikt op naar de hemel. Het wemelt er van sterren, ongelooflijk vele. Toen kon niemand ze tellen. En nu nog niet, zoveel sterren. En dan klinkt daar een stem. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn, uw zaad. Dat is Gods stem. Gods belofte in een soort visioen, in een nachtgezicht zou je bijna kunnen zeggen. Gods woord aan Abraham. En daar moest Abraham het mee doen. En we lezen in de schrift, net als van het volk Israël na de uittocht, dat hij daarop geloofde, op dat woord. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar dan gaan we naar hoofdstuk 16. Hij is dus een gelovige man. Wilt u dat wel meenemen? Een wederom geboren mens. 10 jaren verder. Abraham is inmiddels ongeveer 86 jaar oud. En zijn vrouw heet Sarai. Abraham, dat betekent mijn vader is verheven. Hoog. En Sarai betekent mijn vorstin, mijn koningin. Bleven ze maar bij die namen. Namen van adel. Maar ze bleven er niet bij. Sarai worstelt met haar man. En met dat woord van God. Abraham wordt al ouder en stiller. En zijn gelaat krijgt een zorgelijke trek in de loop van de jaren. Hij worstelt in zijn ziel met de Heere God. Met die belofte. Hij lijdt aan die belofte. Hij wordt ermee aangevochten en besprongen, zou het wel waar zijn. Geldt dat nou ook hem? Is het allemaal maar inbeelding? Zou die stem wel echt gesproken hebben in die nacht? Of was het allemaal maar van hemzelf? Was het allemaal van de mens? En Sarai leidt mee, want haar schoot is toegesloten. De Heere heeft mij niet vergund te baren. Ja, Sarai. Hoe verdrietig ook. Zo is het. En nu worstelt Abraham met die belofte. En nu worstel jij met die onvruchtbare schoot. En ze hebben misschien gebeden in worstelingen zoals wij nog niet eens kennen. Twee strijdende zielen, twee worstelende mensen. Een echte struggle for life. Een worsteling voor het leven, een strijd om het leven. Om eeuwig leven door de belofte heen. En om biologisch natuurlijk leven door de belofte heen. God zelf had het immers beloofd. Leven. Want in zijn zaad zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dat is wat. Ook Katwijks geslachten. In het zaad van Abraham. Er zijn mensen die zeggen dat de besnijdenis en de doop en het verbond met Abraham allemaal niks te maken heeft met de kerk vandaag. In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Heeft er wel mee te maken hoor. Wacht op de Heere, Abraham. Gij vroom. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Blijf op je plaats, Abraham, Sarai. Hou God aan zijn belofte. Luther zegt ergens op zijn eigen karakteristieke manier, zoals Luther dat alleen maar kon zeggen: je moet de Heere als het ware met zijn beloftewoord om zijn heilige oren slaan. Dat bedoelt hij heel eerbiedig natuurlijk. God aan zijn woord houden en jezelf aan zijn woord houden. Dat is nou geloof alleenlijk. Vader alle gelovigen, geloof alleenlijk. Maar Sarai kan dat niet. En Abraham kan het niet. En u en jij en ik kunnen dat ook niet. En daar is dit verhaal weer een treffend voorbeeld van. Van ons altijd maar weer in ongeloof vallen. Van ons altijd maar weer de weg kwijtraken. Van ons altijd maar weer de dood kiezen in plaats van het leven. Door het geloof alleen. Het allerergste is het met ons als wij denken dat wij dat nooit doen. Sarai, hou God nou aan zijn woord. Welke woorden dan? Bijvoorbeeld dit woord. Dat iedere man zijn eigen vrouw zal hebben. En dat daar geen plaats is voor een ander. Die twee zullen tot één vlees zijn. En als je dan geen kinderen kunt krijgen. Worstel, bid, vecht. Maar laat daar niemand tussen komen. Daar is geen plaats voor, zegt de Heer. Bijvoorbeeld dit woord, dat regeren over iemand gezet zijn in de diepste schriftuurlijke betekenis, dienaar zijn. De meeste onder u, zij aller dienaar. En hoe hoger je rang is en je plaats is en je positie en je verantwoordelijkheid naar Gods ordening in kerk, in maatschappij, in het gezinsleven, op school, in het onderwijs, in de medische wetenschap. Des te meer dienstverantwoordelijkheid we hebben. Hou je aan Gods woord en hou God aan zijn woord. Dit woord, dat God bij machte is om uit niets iets te scheppen. Dat hij die God is, hoe zegt de psalm dat? Die uit mensenmin de onvruchtbare in een huisgezin zet. En om zijn macht te tonen, gevangenen uit hun boeien redt. Maar die verlaters van zijn woord en wet doet in het dorre wonen. Psalm 68. 3. Of die andere psalm, want er is nog een psalm die over onvruchtbaarheid gaat. Wie roemt niets, Heeren, wonder trouw, die mildelijk de onvruchtbare vrouw op hare bee, met opgeheven handen, een blijde moeder van lieve en frisse tel gemaakt. En zo, dat wil zeggen, op die manier dus voor aller welzijn waakt. Men loof. De grote albehoeder Sarai, je gelooft toch wel dat hij, hoe lazen we dat daarnet, zondag 10, hoe hebben we dat beleden samen? Dat hij die God is, die het leven heeft geschapen en die het nog met zijn hand onderhoudt en al zo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vrucht. Bare en onvruchtbare jaren, in meer dan één opzicht. Spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. En alle dingen, niet bijgeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen, Sarai. Je gelooft het toch wel? God is een God van het leven, voor het leven. Maar Sarai kan het niet. Niet op haar plaats blijven. God niet aan zijn woord houden. En dat kunnen wij mensen ook niet. En daarom past het ons ook als gemeente niet om te oordelen over anderen die dat niet kunnen. Want wij kunnen het ook niet. En het argument is net als vandaag de dag in de samenleving. Het lijdensprobleem. Zie Abraham nou toch eens lijden. Een vrouw houdt toch van haar man, niet waar? Zie hem nou toch eens lijden. En let nou toch eens op zijn leeftijd. En kijk eens naar de statistieken van de medici. En let eens op haar toegesloten schoot. Waar ze ook ziet. Wat ze ook ervaart. Wat ze ook meemaakt en voelt. Niets van ook maar een glimpje van een wolkje als eens mans hand. Niets van een glimpje van het waar worden van Gods belofte. En zo leven. Zo leven zoveel mensen. Ik zie niets. We zien er niks van. Dat is toch de kern van alle ongeloof. Dat men wil zien in plaats van geloven. Dat men het zelf wil trekken in plaats van wachten op Gods tijd. Dat is mijn ongeduld. Want ook ik ben Abraham, Sarai, Hagar. Dat ik niet meer kan wachten. Dat ik niet meer wil en dat ik niet meer kan lijden. We willen als het ware een leedloos, zondeloos leven. En we willen dat Gods woord zo waar wordt zoals wij het ons indenken. Op dezelfde wijze als wij in ons leven graag zouden willen. Maar we beseffen niet dat we nog op aarde zijn. Gemeente, zult u dat goed onthouden. De hemel is daarboven. We zijn hier in de tijd. We zijn hier in een gebroken wereld. In een leven waarin de zonde heerst. De dood, de ziekte, de breuk. Oh, gelukkig hoef je dat niet elke dag te ervaren. Maar in de afgelopen week hebben we het heel sterk ervaren. Ook hier in Katwijk. Die begrafenis aangrijpend. En het geloof leert ons te pelgrimeren. Doorreizen, te verwachten, uit te zien, te verlangen naar een vrede die alle verstand te boven gaat en naar een wereld waarin niets, geen dood meer is. Naar een wereld waarin alles, leven, één en al eeuwig leven is. We willen het zo graag zien. En daarom in plaats van te geloven en blijven bij die belofte gaan we werken. En in plaats van te bidden en te strijden gaan wij doen. En in plaats van te horen en te gehoorzamen. Nemen wij de dingen zelf ter hand. Hoe was Gods orde ook alweer, weet u nog? Horen en gehoorzamen. En dan verder in je leven. Horen en gehoorzamen. Wij zijn horig geworden, horig gemaakt door de Heilige Geest aan het woord van onze gezagvoerder, gezaghebber, de Heer Jezus Christus, die het voor het zeggen heeft. En wij mogen horen. Sarai ziet niks. Ze staart zich blind op het niets zien, op wat voor ogen is. En ze creëert. Nu gaat de mens creëren. Ze creëert een draagmoeder. Ze schept met de beste bedoelingen, dat wel. In liefde voor Abraham, dat wel. En ze wil als het ware de Heere God letterlijk een handje helpen. En ze wil Abraham helpen aan eigen lijfelijk nageslacht. En ze wil zichzelf helpen, afhelpen van die onuitstaanbare kinderloosheid. En zo wordt het vandaag de dag nog immer verkocht in de samenleving dat het draagmoederschap iets sociaals zou zijn. Daad van barmhartigheid. Dat abortus een daad van barmhartigheid zou zijn. Dat euthanasie, het afbreken van menselijk leven, een daad van barmhartigheid zou zijn. Je ziet het toch om je heen, niet waar? En zo is heel onze samenleving vol van oprecht bedoelen, meeleven en meelijden. Nogmaals, het past ons niet als gemeente van de Heer Jezus Christus om daar hoogmoedig en hooghartig over te oordelen. Maar we moeten wel eerlijk de waarheid durven zeggen. Want al die dingen, kunstmatige inseminatie, zaaddonoren, prenatale testen, noem maar op. Ze zijn bedoeld om de mens te helpen, de lijdende mens te helpen. Maar het is gemengd, en dat is nou het grote gevaar, met ongeloof. Het is gemengd met een niet meer luisteren naar Gods woord en wet. Naar een niet meer wandelen in de ordeningen die de Heere God zelf heeft gelegd in deze schepping. Het is vermengd met ongehoorzaamheid, ook in mijn leven, telkens weer opnieuw. Telkens weer opnieuw moet ik eraan ontdekt worden. En daar ligt de diepste oorzaak. Let u maar eens op, let u maar eens op. Sarai. Sarai, ze laat zich regeren door wat ze ziet en voelt en niet door wat God zegt en doet. Niet door Gods heilzame wet. Een wet, dat las ik gisteren nog, voordat ik de preek heb afgerond. Een wet bij dokter Aalders in het kerkblaadje Ecclesia. Een van de diepzinnigste theologen in onze tijd. Die voor ons de grondlijnen en grenspalen uitzet. Waarbinnen wij christenen optimaal kunnen samenleven en samenwonen en samenwerken. In rechtvaardige barmhartigheid en in barmhartige gerechtigheid. Maar we willen niks meer weten van wet en van een orde. En dan komt daar Hagar, een dienstmaagd, een slavin. Niemand vond het vreemd blijkbaar. Zonde is snel gewend geraakt, gewoon geworden. Maar toch ook Hagar raakt hierdoor de weg kwijt. Gods weg kwijt. Nota bene in een christelijk gezin, als ik het zo mag zeggen. Ze wordt van haar plaats gehaald waar de Heere God ze had gezet. Ze wordt buiten Gods heilzame orde gedrongen waarbinnen de Heere God haar had geplaatst. En Sarai dient haar niet langer als haar meesteres. Maar ze gebruikt haar en ze misbruikt haar. En ze tyranniseert haar ten diepste. Want wie zich door God laat gezeggen, is een dienaar. Maar wie zich door zichzelf laat gezeggen, wordt een tiran. Wie zich door God laat gezeggen, is een dienaar. Maar wie zich door zichzelf laat gezeggen, wordt een tiran. Zonder het te willen, onbewust. Maar toch, of willens en wetens. En we zouden willen zeggen, Abraham, man, maakt er nou maar een eind aan deze zaak. Want het gaat fout, zie je dat niet? Aan die stroom van ongerechtigheden. Breng Sarai terug op de plaats waar ze hoort. Dat is jouw taak naar de schrift. Dat is je roeping. Breng Hagar terug op de plaats waar ze hoort, Abraham. En ga in jullie binnenkamer, alle drie, en wacht op de Heer. Wacht op de Heer. Meer dan wachters op de morgen, de morgen. Ach, wanneer. Maar Abraham de gelovige en de vader alle gelovigen, o troost voor ons, kan ook niet wachten. Hij geeft toe. Waarom? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Misschien is hij het wachten ook al moe en beu. Misschien wil hij geen ruzie met zijn vrouw om der lieve vrede wil. We weten het niet. Maar ook hij verlaat Gods woord en weg en wet. En gaat buiten Gods heilzame orde en gaat van zijn plaats af. En in plaats van te zeggen, zo zegt de Heere in alle tact en alle voorzichtigheid, dient hij met zijn zwakke houding zijn vrouw niet. En haar dienst mag niet, en zichzelf niet, en de Heere niet. Guillaume Groen van Prinster, de grootste geschiedschrijver die ons land ooit heeft gekend, christenpoliticus van de eerste orde, heeft in een profetisch werk de grote samenhang nog eens uitgelegd tussen ongeloof, ongehoorzaamheid, het niet luisteren naar Gods woord en revolutie, opstandigheid, rebellie, geweldenarij en ontwrichting. Dat is het gevolg van het van Gods weg afgaan. Niemand leest dat boek bijna meer. Als u het kunt en u kunt het begrijpen, dan moet u het zeker lezen. Ontzettend leerzaam en diep. Heel de moderne levensverwoestende samenleving en ook deze geschiedenis en ook ons eigen leven bewijzen het vaak dag in dag uit dat hij gelijk heeft. Want het leven, zoals God het wil geven, hier en nu in de tijd en straks in de eeuwigheid, dat leven, dat wordt alleen maar geboren in de weg van geloof, van gehoorzaamheid en horen en van bekering, elke dag opnieuw. Tot de wet en tot de getuigenis. Tot het woord Gods en niet tot allerlei eigen gevoelens en gedachten. Want de gevolgen zijn duidelijk. Hagar ten eerste. Ze wordt in een verhouding tot haar Heer gezet, die tegen Gods woord indruist. Nee, het gaat helemaal niet hier om vleeselijke lusten. Het gaat allemaal met de beste bedoelingen, zoals al de ontwikkelingen in onze samenleving. Daad van barmhartigheid, maar toch tegen Gods wil. Voortkomend uit Sarai's kleingeloof en ongeduld. En Hagar, die eigenlijk een lagere positie had gekregen. Ja, als niets wordt tot iets. Hoe gaat dat dan? De Egyptische, uitgeleid uit Egypte, in een godvrezend gezin ingeleid. Ze wordt hoogmoedig en hooghartig als ze weet dat ze zwanger is. En ze gaat neerzien op Sarai. En ze voelt zichzelf nu mevrouw. En ze ziet uit de hoogte neer op die oude, uitgedroogde vrouw van Abraham. En ze denkt nu zelfs onmisbaar te zijn. Ziet u hoe de dood binnenkomt in het gezinsleven, in heel het leven, in allerlei vormen. Ze vergeet haar plaats, ze dient niet meer. Maar ze gaat heersen. En Sarai... Sarai, die alles dacht zo keurig op een rijtje te hebben, uit goeigheid gedaan, zou ik bijna willen zeggen. In liefde. Ze lijdt nu nog meer als voorheen. En in plaats van schuld te beleiden en te herstellen voor zover mogelijk wat nog hersteld kan worden, gaat ze twisten, ruzieën met Abraham. En hij krijgt van alles om ze. En dan krijgt hij ook nog eens de schuld. En het loopt zelfs zo hoog, dat is wat. Herkent u het allemaal? Het loopt zelfs zo hoog dat ze nog de moed heeft om God als rechter aan te roepen en te wijzen. Dat is wat. En Abraham de derde, die schrikt van dit alles. En in plaats van te zeggen, vrouw, zo hoort het niet te gaan. Ik moet eens serieus met je praten, want zo kan het niet verder. Ja, maar ze heeft misschien een pittig karakter gehad, wie weet. Mens, zegt hij eigenlijk, hè, doe niet zo moeilijk, ik vertaal het maar naar onze tijd. Dan moet je niet bij mij zijn. Dat zegt hij eigenlijk, moet u maar eens goed nalezen straks. Ik doe je toch geen kwaad? Ik doe toch geen kwaad? Die slavin is niet van mij, die is in jouw macht. En jij mag met die slavin doen wat je wilt. Daar is hij weer zonder kleerscheuren vanaf, denkt hij. En dan draai je de rollen om. Een en al triest. Triest. Nu wordt Hagar weer getreiterd en geplaagd, vernederd en getrapt, getiranniseerd door een wraaklustige en wraakzieke Sarai. En zwanger en wel moet ze vluchten. Draagmoeder Hagar, vrucht van ongeloof en revolutie. En let dan op, dat is het meest aangrijpende. Wat me tot in het diepst van mijn ziel steeds maar raakt, ook in de wereld om ons heen. Het kind is de dupe. Het kind is de dupe. Ziet u, gemeente, wat er gebeurt als je God verlaat? Hoe zegt de schrift dat smart op smart te vrezen? Als je in je gezinsleven de kernen van Gods woord niet meer laat staan. Oh, niet hardvochtig. En niet alsjeblieft zoals zoveel met een brok principialiteit waar je koud van wordt. En met een liefdeloosheid waar je koud van wordt. Maar als je Gods woord laat staan in de liefde. En met een doorleefd geloof. Anders is het smart op smart te vrezen. Kan nog zo humaan genoemd worden. Smart op smart. Ook al noemen we het barmhartig tegen elkaar. Ook al noemen we het liefdevol. Hoe was het ook alweer? Gods belofte wordt zo toch waargemaakt. En Abraham komt toch uit zijn lijden. En Sarai wordt weer een respectabele en gelukkige vrouw. En ze zouden toch nog lang en gelukkig leven. Zo lijkt het. En zo wordt alles wat vandaag de dag rondom allerlei gebied wordt verkocht op een manier dat we naar een ideale samenleving toe gaan. Zo roepen aborteurs, euthanasiasten, zaadbankbeheerders. Men beweert een leefbaar leven, maar het is wel buiten de orde van Gods woord en wet. En daarom is het een droom. Daarom is het een zelfbedrog, waanidee. Kijkt u maar naar het resultaat. Ach, u herkent het toch. Gaan er heel veel dingen in ons eigen gezinsleven, in ons eigen leven, privé, als je alleen bent. Niet net zo vaak. Omdat we het zelf maar beter willen weten. En als er zulke dingen gebeuren, dan is van Gods nabijheid minder te bespeuren dan ooit. Dan is het huwelijk stuk geslagen en beschadigd. Dan zijn er seksuele wanverhoudingen. Dan is Sarai helemaal uit het lood vervuld met wraak en jaloezie. Dan is er huiselijke onrust en kwellende achterdocht jegens Abraham. En dan zie ik Abraham met een lichamelijke en een zielenleven vol met zwarte plekken, een en al onzekerheid. En ik zie een kind zonder vader. En ik zie een vernederde en een vluchtende Hagar die dacht nummer 1 te zijn en nu als nummer laatst rondzwerft. Kapotte levens, waarin overduidelijk wordt wat een aangrijpende geschiedenis. Dat een mens los van God in zichzelf anti-life is, tegen het leven en pro de dood. Dood in zonde en misdaden noemt de schrift dat. Hoe is het nou in ons hart? Hoe is het in ons lichaam? Hoe is het in ons huwelijksleven? Hoe is het in ons gezin? Oh, je mag best van elkaar verschillen. Het hoeft allemaal niet altijd hele zoetsappige te zijn, hoor, echt niet. Maar hoe is het in ons land? Hoe is het in onze samenleving? Is Gods woord niet hoogst verbijsterend actueel en concreet? En het ligt eigenlijk zo eenvoudig. Want de Heere God zegt tegen u en tegen mij, ik ben de Heere. Uw God, hoor dan naar mij. Hoor naar mij. Shema Israël, hoor Israël. En uw ziel zal leven. Hoor naar het evangelie. En uw ziel en alle dingen daarbij zullen leven. En dan volgen die heerlijke leefregels. De 10 woorden, de 10 geboden des Heren. En die garanderen vreugde en vrede en eensgezindheid en eeuwige heerlijkheid, zaligheid, gemeenschap met God en de naast. Als we maar gehoorzamen, want God is er om ons te dienen, om ons te dienen. De grootste dienaar, de gezindheid van Christus. De grootste koning, daarom. Maar wat doen wij? Het ongeduld roept bij ons, ik zie er niks van. En dan komen onze ideeën en dan gaan we helpen. En steeds komen er maar nieuwe dingen. En de techniek ontwikkelt zich al maar verder in een ongeloof. En in de naam van het humanisme, bidden tot God, bidstonden met de overheid, wachten op God, smeken op God, hem laten besturen waken, want het is wijsheid wat hij doet. We zingen het wel, maar wij maken desnoods tevreden met alle geweld. En wij bedenken de meest vreemde zaken. En ach, ik wil de dingen niet al te nadrukkelijk bij de naam noemen, maar we bedenken de meest vreemde dingen om de mensen zogenaamd te helpen. Mensen van hetzelfde geslacht, wier huwelijk kerkelijk wordt ingezegend. Ongelooflijk. Daarmee veroordeel ik die mensen niet, daar hebben we mee. Dat zijn onze naasten. Maar ze dwalen. En wij willen het lijden wegwerken met allerlei abortusklinieken. Wetgeving rondom die euthanasie. We bedoelen het goed hoor. Barmhartigheid. Maar wat is de realiteit? Meer wapengeweld dan ooit in de geschiedenis. Wat daar rondom Irak ligt. Onvoorstelbaar. Er kan een wereld mee kapot gaan. Meer gifbelten dan ooit. Meer zelfmoorden dan ooit. Een schepping die kapot dreigt te gaan als God zelf niet ingrijpt. Bijna de helft van de huwelijken breken in scheiding uiteen. Meer dan 10.000 kinderen sterven nog voordat ze geboren zijn. En mensen laten zich heel bewust doden omdat ze misschien wel eens heel erg ziek kunnen worden. Of ze worden gedood. En de fundamentele eenzaamheid neemt al maar toe. En iedereen voelt zich door iedereen gediscrimineerd. We werken aan een rechtvaardige samenleving, hoor ik om me heen. Aan een betere wereld. Tekenen van barmhartigheid. Laat u geen zand in de ogen strooien, gemeente. Alleen Gods woord. En alleen God kan dat doen. Alleen waar geloof en bekering leeft in een hart, daar kan het worden. En voor het overige is alles demonisch gevuld. En bijna zou ik met die oude dominee willen uitroepen, Nederland, Nederland, hoor des Heren woord. Het is zelfbedrog als we buiten de schrift om gaan werken. Er is maar één weg. Als je de weg kwijt bent, en die zijn we allemaal kwijt van nature. Er is maar één weg voor ieder individu, voor ieder kind, voor iedere jonge man en jonge vrouw. Dat is God aan zijn woord houden en bij zijn woord blijven. En daarom gaat het niet om sfeer in de kerk en om warmte in de kerk. Het gaat erom dat je dat woord bestudeert en dat je met dat woord bezig bent. Elke dag opnieuw, smekend en biddend. En op je plaats blijven waarop de Heere je gezet heeft. God heeft de man en de vrouw aan elkander verbonden. De vader en de moeder boven de kinderen gezet. De overheid en de onderdanen in een vaste orde gezet. Hun plaats gewezen. Oh, wat gaan we toch in allerlei opzichten, net als Adam en Eva en Sarai en Abraham en Haga, voortdurend van onze plaats af. En wat is er toch een hekel en een haat aan wetten en aan machten die over ons gesteld zijn om ons te dienen. En wat willen we toch zo slecht in nederigheid en in ootmoed onze weg gaan. Ook kerkelijk worden partijzuchten uitgevochten om pietluttigheden. Alom worden lieflijke en levenwekkende woorden als ootmoed, nederigheid en onderdanigheid geschuwd als een besmettelijke ziekte. Maar juist daarin legt de Heere God zoete vrede voor de ziel en maatschappelijke vrede. Maar vandaag is het zelfstandigheid en karakter en vrijheid en gelijkheid en broederschap en voor jezelf opkomen. En onderdanen willen het voor het zeggen hebben over de overheid. En kinderen leren hun ouders al een lesje. En de vrouwen willen de rol van de man overnemen. Maar de Heere God toch duidelijke lijnen heeft gezet. En het kan best allemaal wat verschillen in de praktijk. En de een is zwakker als een ander en sterker en psychologisch. Pastoraal is dat allemaal heel voorzichtig. Maar in de verkondiging hebben we principieel te zijn. De man heeft in principe de regeertaak. En de vrouw heeft in principe een zorgtaak, een moedertaak. Omdat iedere vrouw, of ze nou moeder is of niet, moederlijk geschapen is. De vakbonden willen over de werkgevers heersen. Het volk over de regering. Baas in eigen buik. En heel het besef van ambtelijke verantwoordelijkheid van landelijke regerende raden en gemeenteraden en kerkenraden wordt aangevochten. Ongeloof en revolutie. En dan zijn er vele oprechte broeders en zusters die daaraan meedoen, omdat ze ook door die mentaliteit zijn behept. En men verlaat de kerk maar en men begint maar met gemeentes te bouwen zonder eerbied voor wat er door de geslachten is gewerkt in de historie. Ten diepste is dat ook een brok ongeloof en revolutie, jongelui. Blijf trouw in de kerk der vaderen. En dan mijn eigen hart om te beginnen. Mijn naam is Sarai. Mijn naam is Adam. Mijn naam is Abraham. En er is maar één weg uit. En dat zien we van Hagar. Dat zwangere meisje daar in de woestijn. In de woestenij. Niet voor niks dat beeld van die woestijn. Ze is op de weg terug naar Egypte. Bij een bron zit ze. wat te drinken, denk ik. Zoals eens Israël daar bij diezelfde bron zou zitten. En later Amara. En dan blijkt dat de hoogste, de heiligste, de verlosser en de zaligmaker zelf, de koning der koningen, aller dienaar is. En hij komt in de gedaante van de engel des Heren, maar dat is altijd de Heere Jezus Christus zelf in het Oude Testament. De Heere Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Hij zoekt Hagar op en hij vraagt naar haar verleden. Dat doet hij wel als hij bij je komt. En naar je toekomst, van waar komt ge en waarheen gaat ge? Van waar komen wij? Wat voor mentaliteit zijn wij behept? Waarom bent u zoals u bent? Denkt u er wel eens over na, jongelui? Denk je er wel eens over na? Waarom doe je zoals je doet? Waarom ga je naar dingen waar je naartoe gaat? Waarin ga je? Wat doe je in de chaos, Hagar? In het oord van dood en verderf. Wat is er los, Hagar? Waarom ben je de weg kwijt? Van je plaats afgegaan, buiten mijn heilzame orde. Ik had je toch gezet in een huis van brood. Bethlehem, broodhuis. Wat doe je hier in het huis van de dood? Dan moet ze belijden. Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres. Ach, de rest van het verhaal dan, Hagar. Maar zover is ze nog lang niet. Ach, die vragen, ach, die vragen. Als de Heer Jezus Christus in je leven komt, dan komt die vragend. Waar vandaan? Waarheen? En dan ontdekt ze. Dan ontdekt ze, ik ben geen dienares, maar een zondares. Ik ben niet de eerste in dat huis. Maar juist door zo te leven de laatste. Ik ben verkeerd, ik ben fout en ik vlucht voor mijn zonde en de consequentie ervan. Ik ben Hagar, de vluchtende betekent dat. Alleen zo en zo brengt de Heere God mensen thuis op de weg. Op de weg des levens, langs de weg van de verootmoediging. En door het concrete leven van alle dag daarbuiten worden wij klein gemaakt en klein gehouden. En door onze zonde maakt God ons zelfs nederig. Hij breekt onze hoogmoed af. En hij komt ons tegen in onze vlucht. Elia en Jona en Hagar en Adam in het struikgewas. Het is heel de schrift, een en hetzelfde refrein. En die engel, die Heere Jezus Christus, die zegt dan, en mag u dat meenemen vanavond, voor een ieder van ons persoonlijk toepassen. Terug naar je plaats. Terug in de orde die de Heere heeft gegeven. Terug. Daartoe beschikte de Heere deze woestenij. Want Hagar, wie niet horen wil, moet voelen. En om ze terug te krijgen, niet om te slaan, om je terug te krijgen. Stel dat alles goed gegaan zou zijn. Stel dat je in die zelfgekozen weg zegen zou vinden. Dan zou er geen mens meer in der eeuwigheid naar de Heere God terugkeren. Keer weder tot uw vrouw, naar uw meesteres en verneder u onder haar. Keer weder. Maar je vrouw en je man, ik weet niet hoe u hier zit. Misschien ben u nog bij elkaar. Keer weder, je werkgever. Keer weder. Harde les, zegt u. Ja, dan moet u niet meer denken aan Hagar. Ook niet aan je buurman. Maar aan jezelf. In je eigen relaties. Man, vrouw, ouders, werkgever, overheid. Zien wij ons leven als een leven in dienst van... Hoe bedoelt u het Heere God vandaag de dag? Nou, dat weet u goed genoeg, gemeente. We beginnen in die kleinste samenleving waar twee één worden in het huwelijk. En dan steeds die kringen groter in het gezin. Dienen. Dienen. Niet eisen. Dienen. Niet bevelen. Dienen. Samen. Zijn. Eerbied voor de ambten van vader en van moeder, met al hun feilen en hun falen, jongelui. eerbied en respect voor de overheid. Al zijn ze van een hele andere richting dan wij misschien zouden willen. Gods dienaressen, u ten goede, ook deze overheid. Eerbied en respect voor het levensbegin en voor het levenseinde. Voor dement leven, voor gehandicapt leven. Ach, u weet het goed genoeg. Terug in de orde. Gemeente, kerk, volk van Nederland. En daarbij nog een belofte. Daar wil ik u nog even op wijzen. Dan zal ik jouw roem ook groot maken, zegt hij eigenlijk in het Hebreeuws. Dan krijgt ze ook een kind. Ismaël. Nee, het is niet het kind der belofte. Het is niet het zaad waaruit de Messias voortkwam. Maar toch, dat trotse Arabierenvolk, Saddam Hussein, komt daar vandaan. Nog door niemand geteld, die wilde woudezel, ongetemd volk. Dat is Ismaël. En zij geeft de bron de naam, Lachai Roy. Bron van de levende God die mij aanzag, toen ik hem niet zocht. Toen ik naar hem niet vroeg, toen ik klaagde over mezelf. Zo gingen ze terug. En dan zeggen we, ze leven nog lang. Nee. Ze leefden wel lang, maar niet altijd even gelukkig. Ze vielen steeds weer om. Sarai, Hagar en Abraham en die oude vijanden en die boze neigingen en de listen van het boze hart, ze blijven bij u en bij jou en bij mij. Al ken je de Heer Jezus 1000 keer, ze blijven. Daarom hebben we te strijden. Eerst tegen mijn ik. En dan tegen de invloeden van buitenaf. Maar ze hebben Gods orde lief gekregen. Omdat de weg, de waarheid en het leven in hun leven is gekomen. Die de wet herstelt in je leven. Ze hebben Gods orde lief gekregen. Ze snakken naar een samenleving van recht. En ze hebben een klein beginsel van geloofsgehoorzaamheid. Ook al willen ze naar alle geboden van God leven. En niet naar sommigen. Maar ze hebben wel geleerd. Het is niet van mijn willen afhankelijk. En niet van mijn lopen afhankelijk. En het is niet van mijn daden afhankelijk. Want alles wat ik doe en wil, dat maakt alleen maar teleurstelling op teleurstelling. Ik maak meer kapot vaak dan dat ik heel maak. Op zijn best baren wij naar het vlees een trotse Ismaël. Maar Sarah baart door het onmogelijke heen, hoort u? Isaac, Israël. En dan mag u zelf de lijn verder doortrekken. Daar ga ik nog verder niet over door. Mensen kunnen geweldige dingen bouwen. Maar Gods belofte blijft Gods belofte. Al het onze schittert en gaat onder. En daarom zingt Jesaja. En ik hoop dat jullie het meenemen in de context van deze dienst. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Die u zelf misschien een beroerd christen vindt. Breekt uit in gejubel en gejuich, gij die geen weeën hebt gehad. En die misschien het gevoel hebt nog nooit een vrucht te kunnen voortbrengen. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden, zegt de Heere. Want juist voor zulke geld, naar links en naar rechts, zult ge uitbreken. En uw nageslacht zal de volkeren in bezit nemen. Vlees baart Ismaël, groot en sterk, maar sterfelijk. De geest des Heren, door het geloof, baart de Heere Jezus Christus veracht, klein, gekruist. Maar eeuwig levend en koning der koningen en die levende heeft naar mij omgezien. Ziet naar u om en naar jou. Blijf bij Gods woord. En als u valt, laat u terugroepen. Heere, vervul me, want ik ben zo leeg. Maak mij goed, want ik ben zo door en door slecht. Baart gij mij kinderen, concreet en geestelijk gesproken. Want ik ben onvruchtbaar. En dit zal u het teken zijn. Ge zult een kind vinden. Gewonden in doeken. Liggende in de kribbe. En aan zijn heerschappij in jouw leven zal geen einde zijn. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Gelooft dan dit evangelie en bekeert u. Amen.